We openen nu Gods heilig woord en we doen dat vanmiddag in het eerste Bijbelboek Genesis en we lezen uit hoofdstuk 49 vanaf vers 29 en dan lezen we door tot hoofdstuk 50 vers 14. Dus Genesis 49 vanaf vers 29 tot het 14e vers van hoofdstuk 50. Daarna gebood hij, en dat is Jacob, daarna gebood hij hun en zeide tot hen, ik word verzameld tot mijn volk. Begraaft mij bij mijn vaders in de spelonk die in de akker van Ephron de Hetiet is. In de spelonk is op de akker van Machpela, die tegenover Mamre is in het land Kanaan, die Abraham met dien akker gekocht heeft van Ephron de Hetiet tot een erfbegrafenis. Aldaar hebben zij Abraham begraven en Sara zijn huisvrouw. Daar hebben zij Isaac begraven en Rebecca zijn huisvrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de spelonk die daarin is, is gekocht van de zonen Hets. Als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo leidde hij zijn voeten samen op het bed. En hij gaf de geest en werd verzameld tot zijn volken. Toen viel Jozef op zijn vaders aangezicht en hij weende over hem en kuste hem. En Jozef gebood zijn knechten, de medicijnmeesters, dat zij zijn vader balsemen zouden en de medicijnmeesters balsemden Israël. En 40 dagen werd aan hem vervuld. Want alzo werden vervuld de dagen dergenen die gebalsemd werden, en de Egyptenaars beweenden hem 70 dagen. Als nu de dagen zijns bewenens over waren, zo sprak Jozef tot het huis van Farao, zeggende, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, spreek toch voor de oren van Farao, zeggende, mijn vader heeft mij doen zweren, zeggende, zie ik sterf. In mijn graf, dat ik mij in het land Kanaan gegraven heb, daar zult gij mij begraven. Nu dan, laat mij toch optrekken, dat ik mijn vader begraven, dan zal ik wederkomen. En Farao zeide, trek op en begraaf uw vader, gelijk als hij u heeft doen zweren. En Jozef toog op om zijn vader te begraven, en met hem togen op alle Farao's knechten, de oudsten van zijn huis en al de oudsten van het land van Egypte. Daartoe het ganse huis van Jozef en zijn broeders en het huis zijns vaders, alleen hun kleine kinderen en hun schapen en hun runderen, lieten zij in het land Goshen. En met hem togen op, zowel wagenen als ruiters, en het was een zeer zwaar heer. Toen zij nu aan het plein van het doornbos kwamen, dat aan gene zijde van de Jordaan is, hielden zij daar een grote en zeer zware rouwklagen. En hij maakte zijn vader een rouw van 7 dagen. Als de inwoners van het land, de Kanaanieten, die rouw zagen op het plein van het doornbos, zo zeiden zij, dit is een zware rouw van de Egyptenaren. Daarom noemde men haar naam Abel Mitzraim, die aan het veer van de Jordaan is. En zijn zonen deden hem gelijk als hij hun geboden had. Want zijn zonen voerden hem in het land Kanaan en begroeven hem in de spelonk van de akker van Machpela, welke Abraham met de akker gekocht had tot een erfbegrafenis van Ephron de Hetiet tegenover Mamre. Daarna keerde Jozef weder in Egypte, hij en zijn broeders en allen die met hem opgetogen waren, om zijn vader te begraven, nadat hij zijn vader begraven had. Tot zover de lezing uit Gods woord. De tekst voor de prediking is genomen uit dit gedeelte en dan met name de versen 5 tot en met 7. Deze woorden van Jozef, mijn vader heeft mij doen zweren, zeggende, zie ik sterf. In mijn graf, dat ik mij in het land Kanaan gegraven heb, daar zult gij mij begraven. Nu dan, laat mij toch optrekken, dat ik mijn vader begraven, dan zal ik wederkomen. En Farao zeide, trek op en begraaf uw vader, gelijk als hij u heeft doen zweren. En Jozef toog op, om zijn vader te begraven. En met hem togen op alle farao's knechten, de oudsten van zijn huis en al de oudsten van het land van Egypte. Wanneer wij gemeente vanmiddag deze laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis hebben opgeslagen, dan worden we meegenomen naar het einde van het leven van aartsvader Jacob. En er zou natuurlijk over dat leven van deze aartsvader heel wat te zeggen zijn. En we kennen denk ik allemaal wel de geschiedenis van deze aartsvader Jacob. Er zijn vele verhalen die ook onze jongens en meisjes kennen. Van Jacob die zijn eigen broer Esau heeft bedrogen en zijn vader op de vlucht moest. Jaren later weer is teruggekeerd met zijn gezin naar het beloofde land. En toen is die geschiedenis van Jozef begonnen, toen Jozef door zijn eigen broers verkocht werd naar Egypte, en Jacob uiteindelijk ook niet in het beloofde land is gebleven, maar door de hongersnood gedreven, uiteindelijk ook in Egypte is terechtgekomen, en daar zijn eigen doodgewaande zoon Jozef na zoveel jaren nog heeft mogen ontmoeten. Dat laat ik natuurlijk vanmiddag allemaal rust. Want we worden vanmiddag bepaald bij dat sterven van Jacob, waar een machtige prediking van uitgaat. Je zou kunnen zeggen, ook deze Jacob spreekt nadat hij gestorven is. Niet omdat hij het zelf zo goed heeft gedaan in zijn eigen leven. Want als er van één iemand geldt, en dat geldt van een ieder die zalig wordt, maar dat geldt ook van deze aartsvader Jacob, boven zijn leven kan alleen maar geschreven worden, door u alleen, om het eeuwige welbehaag. Juist daarom gaat er zo'n machtige prediking van dat sterven en van zijn begrafenis uit. Want deze Jacob, voordat hij gaat sterven, die geeft een aanwijzing waar die begraven wil worden. En dat is niet in Egypte, maar dat is in het beloofde land, in de spelonk van Machpela. En heel dat nageslacht van Jacob, dat moet die reis gaan maken naar Kanaan, om daar hun vader te gaan begraven. En we willen vanmiddag gaan luisteren naar de betekenis die de Heilige Geest daarin ook legt, ook voor ons vanmiddag. En dan zien we vanmiddag, en dan verraad ik al iets van de gang en de lijn van de prediking van vanmiddag in het thema, dat in die begrafenisstoet die onderweg gaat van Egypte naar het beloofde land al iets zichtbaar wordt van wat honderden jaren later opnieuw gebeurt in de exodus en in de uittocht van het volk van Israël uit de slavernij van Egypte. Thema voor de prediking van vanmiddag is de exodus, de uittocht bij Jacob's sterven. En we letten op drie lijnen. Allereerst op de bestemming, in de tweede plaats op de betekenis hiervan en in de derde plaats op de verwachting die hier uitspreekt. Dus de exodus, de uittocht bij Jacob's sterven. De bestemming, de betekenis en de verwachting. Zoals gezegd, gemeente, worden we vanmiddag meegenomen naar die laatste dagen van het leven van aartsvader Jacob, die in Egypte is. En als je de vorige hoofdstukken dan ook verder nog even zou kunnen lezen, dan zie je hoe deze vader zijn zonen gezegend heeft, ook de zonen van Jozef, en dat hij beseft dat het levenseinde van hem hier dichterbij is gekomen. En dan geeft hij ook aanwijzingen voor zijn begrafenis. En dat is ook maar goed gemeend om dat vanmiddag ook even in de gaten te hebben, dat dat ook wel belangrijk is, dat wanneer je bij bewustzijn bent, dat je ook nog je aanwijzingen geeft voor je eigen begrafenis. Jacob die laat dat meer niet over aan zijn kinderen waar ze hem zullen begraven. Nee, hij zegt heel nadrukkelijk, begraaf mij bij mijn vader in de spelonk die daar is, in de akker van Ephron de Hetiet. Hij wil begraven worden in de spelonk van Machpela. Dat is de spelonk die zijn grootvader Abraham gekocht heeft als een familiegraf. En hij wil daar begraven worden. Hij zegt in het graf is daar, daar is Abraham begraven. Daar is Sarah begraven. Daar is Isaac en Rebecca begraven. En dan is het ook opvallend dat hij hier nog een naam noemt. Tenminste, ik vind dat wel opvallend. Hij zegt erbij, hier heb ik Lea begraven. Lea, dat is de vrouw die voor hem op de tweede plaats stond. Dat is de vrouw die zelf elke keer haar aandacht moest vragen voor zichzelf bij haar man Jacob. Maar Jacob heeft ook geleerd door Gods leiding en door Gods genade dat deze moeder, deze Lea, ook een moeder is geworden in Israël. En dat een groot aantal zonen uit haar zijn voortgekomen die tot de stammen van Israël, het volk van God, behoren. Wanneer Lea voor hem niet belangrijk meer zou zijn geweest, dan zou hij haar niet hebben genoemd, nu hij juist zijn aanwijzingen geeft voor zijn begrafenis. Ook Lea hoort bij het volk van God. En waarom wil deze Jacob nou begraven worden in het beloofde land? Waarom moeten ze straks die hele reis gaan maken als Jacob er niet meer is en als het lichaam gebalsemd is en alle zorg aan dat lichaam besteed is? Waarom doet hij dat? Nou, het is niet de eerste keer dat hij dat hier zegt. Hij heeft het al eerder gezegd tegen Jozef in hoofdstuk 47, begraaf mij toch niet in Egypte, maar dat ik bij mijn vaderen zal liggen. Hierom zult gij mij uit Egypte voeren en mij in een graf begraven. En Jozef heeft toen plechtig moeten beloven dat hij het lichaam zal brengen naar het beloofde land en dat die begraven zal worden daar in de spelonk van Machpela. Hij heeft het zelfs gezworen met de hand onder de heup van Jacob. En waarom wil Jacob nou daar begraven worden? Is het alleen maar een kwestie, nou ja, dat is een familiegraf en daar liggen mijn voorouders begraven? Dat speelt misschien zeker ook wel mee. Maar het belangrijkste voor Jacob is dat God zijn belofte aan Abraham en Isaac en ook aan Jacob heeft gegeven, dat Kanaan het beloofde land is. Voor Jacob betekent het einde van zijn leven hier in Egypte niet het einde, om zomaar te zeggen. De Heere gaat door met zijn werk, ook als Jacob er niet meer is. De Heere zal zijn beloften gaan vervullen. De Heere zal zijn heilsplan gaan openbaren en zijn heil daadwerkelijk gaan openbaren uit dat nageslacht dat uit hem is voortgekomen. Maar dat nageslacht zal straks wel in het beloofde land weer moeten zijn, waar de Heere zijn belofte zal vervullen. God zal zijn verlossing openbaren en die verlossing zal zeker komen. God zal zijn volk weer terugbrengen in het beloofde land en daarom wil Jacob begraven worden in Kanaan. Hij wil door zijn graf laten zien aan zijn nageslacht dat natuurlijk straks de terugreis weer gaat maken en in Egypte zal verder zal wonen, daar in het land Goshen. Dat ze niet maar zullen leven bij alles wat ze om zich heen zien daar in Egypte. En dat ze zullen leven bij de dingen van die tijdelijke leven. Maar dat ze zullen leven bij de beloften die de Heere aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven heeft. En dat de Heere zijn beloften zeker zal gaan vervullen. Hij zal het niet meer meemaken dat Gods volk terugkeert naar het beloofde land. Jacob gaat sterven. Maar Jacob doet dat in de hoop en in de zekere verwachting dat de Heere zijn woord zal vervullen. Hij is niet voor niks gestorven met die woorden uit Genesis 49. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Zijn sterven is een sterven in het geloof. Jacob, wanneer hij zijn ogen hier sluit op aarde en de geest geeft, hij is er zeker van dat God niet een God van doden is, maar een God van levenden. En Jozef is diep geraakt door het sterven van zijn vader. Hij weende en kuste hem. En de belofte die Jacob ontvangen had, gaat in vervulling. Jozef zal de hand op zijn ogen leggen. Jozef is erbij wanneer Jacob sterft. Jacob had dat nooit kunnen denken toen hij gedacht had dat Jozef er niet meer was hier op aarde. En nu na vele jaren heeft God ook zijn eigen woord vervuld, dat ze beiden hier mogen zijn aan het einde van het leven van vader Jacob. Kijk, en dan wordt hier in het sterven van vader Jacob duidelijk, gemeente, dat de dood niet het einde is voor het volk van God in deze wereld. En dat Gods kinderen wel hun verdriet hebben en dat Gods kinderen ook wel treuren, ook wanneer de dood komt en de dood een werkelijkheid is in het leven, maar dat ze niet hoeven te treuren zonder hoop, want ze kennen een hoop die de wereld niet heeft. Want wat Jacob bevolen heeft, dat gaat Jozef uitvoeren. Allerlei maatregelen worden er getroffen om dat lichaam van Jacob naar Kanaan over te brengen. Het lichaam van Jacob, dat wordt gebalsemd naar de gewoonte van die tijd. En er is een rouwtijd van 70 dagen. En dat heeft kennelijk te maken met de gewoonten daar in Egypte. En dan vind ik het ook heel opvallend, gemeente, dat het niet alleen maar de zonen van Jacob zijn met hun gezinnen die in grote rouw zijn, maar dat ook de Egyptenaren deze Jacob 70 dagen bewenen. Waarschijnlijk ook uit respect en uit eerbied ook voor Jozef, die door God gebruikt is daar in Egypte als een behouder van het volk, behouder van het leven. En als dan de rouwtijd voorbij is, dan doet Jozef het verzoek om aan Farao om te mogen vertrekken naar Kanaan en het lichaam van zijn geliefde vader daar te gaan begraven. En Jozef brengt ook heel nadrukkelijk onder de aandacht bij Farao dat zijn vader hem dat heeft doen zweren. En dat dat niet maar iets is van nou een keuze die Jozef nou maakt om zijn vader daar gaan te begraven, maar dat dat alles te maken heeft met het bevel dat deze vader nog in zijn leven gegeven heeft. En Farao die geeft dan de toestemming aan Jozef om naar Kanaan te gaan. En dan gaat niet alleen Jozef, maar dan gaat er een hele stoet mee naar zijn eigen gezin. Alleen de kleine kinderen en het vee, dat blijft daarachter in het land Goshen. Waarschijnlijk ook wel wat moeders die daar bij de kleine kinderen gebleven zijn. Maar de rest gaat mee. En niet alleen de familie van Jacob gaat er naartoe. Maar er is ook een afvaardiging van de Egyptische regering. Er gaan knechten van Farao mee, oudsten van het land, als een soort afvaardiging uit meeleven, kennelijk met Jozef en zijn familie. Er gaat de militaire begeleiding mee voor onderweg, wagens en ruiters, om die hele stoet die gaat vertrekken uit Egypte in de richting van Kanaan, om ze te beschermen. En dan is het goed vanmiddag, gemeente, dat we onze tekst nauwkeurig proberen te lezen. Dat is natuurlijk altijd van belang als je de Bijbel gaat lezen. Want wat zegt Jozef hier tegen Farao? Laat mij toch optrekken. En dan zegt Farao, trek op. En dan lees je, en Jozef toog op om zijn vader te begraven. Dat woord optrekken, dat is ook hier in het Hebreeuws een heel belangrijk woord, want dat is een woord wat later gebruikt zal worden voor het verlaten van het volk van Israël uit Egypte onder leiding van Mozes naar het beloofde land. Met andere woorden, gemeente, deze rouwstoet gaat niet zomaar in de richting van Kanaan om naar de wens van vader Jacob hem daar te begraven. Deze reis is al een voorbode van die grote reis die straks zal gaan plaatsvinden, wanneer Mozes en Aaron tegen Farao zullen zeggen, alzo zegt de Heere, de God van Abraham, Isaac en van Jacob, laat mijn volk optrekken. Het zijn dus woorden die de klank en de kleur hebben van de uittocht en van de grote exodus die later zal plaatsvinden. En dat moeten we vanmiddag goed onthouden, gemeente, als we in gedachten Jozef en zijn familie zien gaan in de richting van het beloofde land Kanaan. Daar zit de voorbode in van wat later zal gaan gebeuren. Daar zit de profetie in van de grote exodus, dat God zijn volk zal verlossen uit het diensthuis van Egypte en ze wegroept uit Egypte om zijn volk te zijn door de woestijn heen naar het beloofde land. En dat deze rouwzoetgemeente daar een voorbode van is, dat zien we nog op een andere manier als we even kijken de weg die ze gaan om naar het beloofde land Kanaan te gaan. En dan gaan ze niet de weg zo naar boven in de richting van de Middellandse Zee, om zo langs de Middellandse Zee naar boven te gaan, naar het land Kanaan, en dan af te buigen naar het midden van het land in de richting van de spelonk van Machpela. Nee, ze lopen helemaal om via het zuiden en ze gaan helemaal langs die route om de Dode Zee heen in de richting van het Overjordaanse, daar waar honderden jaren later Jozua met het volk van Israël zal staan om de Jordaan over te trekken. En daarmee laat de Heere zien vanmiddag hier in onze tekst, gemeente, dat het een profetische heenwijzing is naar de uittocht van straks, dat God zijn volk zal verlossen uit de slavernij van Egypte en ze zal brengen in het beloofde land. Deze uittocht is, zou je kunnen zeggen, een voorafbeelding, een mini-exodus, een kleine exodus van wat later straks in het grote zal plaatsvinden. Hier op deze laatste bladzijde van het Bijbelboek Genesis wordt al verwezen naar dat volgende hoofdstuk, want wanneer we de laatste bladzijde van dit Bijbelboek omslaan, dan komen we bij dat tweede Bijbelboek, wat ook die naam zal dragen, Exodus, uittocht, God die zijn volk zal uitleiden uit het diensthuis van Egypte. En dat is wat er hier nou aan de hand is, gemeen. Jacob die heeft bepaald dat zijn graf zal moeten zijn in de spelonk van Machpela, opdat al zijn zonen en al hun gezinnen, heel die familie van Jacob, zal weten dat ze niet in Egypte thuis horen en dat het verblijf daar in het land Goshen van tijdelijke aard is. Dat ze Gods volk zijn, dat onderweg is naar het beloofde land. En dat is voor Jozef, maar ook voor alle zonen van Jacob en alle kinderen later van Jacob, gemeente, een krachtige onderstreping, dat daar in het land Goshen zij een afgezonderd volk zijn, om de Heere te zullen dienen en de Heere te zullen vrezen, en dat ze elke keer elkaar weer zullen aankijken en tegen elkaar zullen zeggen, wij horen hier in Egypte uiteindelijk niet thuis, wij zijn het volk van Abraham, Isaac en Jacob, en het is de bedoeling van de Heere dat we afgezonderd zijn en blijven, om straks die reis te maken naar het beloofde land. En het is alsof de Heere wil zeggen, gemeente, tegen dat nageslacht van Jacob, wanneer ze die reis gaan maken naar de spelonk van Machpela, zullen jullie onthouden dat als je straks in Egypte weer terug bent, dat Egypte je vaderland niet is en dat dat uiteindelijk niet de reisbestemming van jullie leven is, maar dat het gaat om de vervulling van Gods beloften, dat land dat de Heere beloofd heeft, dat land overvloeiende van melk en honing, waar Gods volk zal wonen. Immers de Heere had dat beloofd als onderdeel van die belofte aan Abraham, dit land zal ik aan uw nageslacht geven. Dus dat volk van Israël, dat volk van Jacob, dat deze reis maakt en dat later nog steeds zich zal herinneren dat ze die reis gemaakt hebben. En dat zal doorverteld worden, ook in de nageslachten. Wij zijn al een keer in het beloofde land geweest, toen we daar waren om onze vader Jacob te begraven. dat de ouders aan de kinderen konden vertellen. Dat is uiteindelijk het land waar we naar onderweg zijn. Dat is onze bestemming. Dat is waar het om gaat in ons leven. Niet om hier in Egypte te zijn en te blijven en te leven als de Egyptenaren, want we zijn het volk dat God zijn beloften heeft gegeven. Ziet u dan, gemeente, dat er in deze uittocht, in deze rouwstoet onderweg naar de spelonk van Machpela, dat de Heere zijn volk daarin wil laten zien wat hun bestemming is. En is dat geen machtig groot wonder dat de Heere aan dit volk van Jacob die bestemming heeft gegeven? En dat is niet omdat Jacob wat beter is dan de rest. Want dat weten we allemaal wel, gemeente, als het om Jacob gaat, zijn naam die zegt het al, dat hij een bedrieger en een hielenlichter is, dat hij een zondaar is van zichzelf en dat hij alleen door genade die nieuwe naam heeft gekregen van de Heere, dat hij Israël mag heten, strijder met God, omdat hij als een arme zondaar heeft leren smeken en bidden om de genadige zegen van de Heere bij Pniel en dat hij geleerd heeft dat hij alleen maar uit genade behouden kan worden. En dat God nou ook tegen dat nageslacht van deze Jacob zegt: ik geef jullie mijn belofte. En in die nacht van de uittocht, gemeente, wordt het ook duidelijk dat het alleen maar genade is en dat het alleen maar de Heere is die hen heeft uitgekozen in zijn vrije goedheid. Want ik kan er dan vanmiddag niet omheen, gemeen. Als deze uittocht een profetische heenwijzing is naar die grote uittocht, dat in de nacht waarin het volk van Israël uit Egypte gegaan is, voordat ze weggingen, hebben ze het Pascha gevierd en het lam geslacht. En het bloed van dat lam, dat moest aan de deurposten gestreken worden, opdat de verderfengel in zijn verdervende kracht aan hen voorbij zou gaan. Dat volk daar in het land Goshen, gemeente, dat is geen beter volk. En dat God daarom zijn volk brengt in het beloofde land. Maar God brengt zijn volk daar, omdat hij zelf in zijn verkiezende genade naar hen omziet en het bloed heeft gegeven waarachter ze veilig zijn en waarachter ze mogen schuilen en waardoor ze onderscheiden zijn van dat volk van Egypte en ze bewaard worden voor de verderfengel die rondgaat. Als we dan vanmiddag proberen de lijnen wat samen te vatten van onze tekstgemeente, dan zie je hier in deze uittocht, in deze exodus van de zonen van Jacob onderweg naar de spelonk van Machpela, dan zie je het evangelie gaan oplichten van God die zijn volk verlost uit de slavernij en uit de heerschappij van Farao. En dat hij ze brengt in het beloofde land, omdat eeuwen later zijn eigen zoon in Egypte terecht is gekomen. Van die zoon die als een klein jongetje met zijn ouders op de vlucht moest voor koning Herodes en daar in Egypte terecht is gekomen. En dat de Heere dan op een gegeven ogenblik zegt: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, de zaligmaker en de verlosser. Dat is de reden, gemeente, waarom dit volk een bijzonder volk is. Dat is vanwege de zaligmaker die uit hen geboren is. En de zaligmaker die God geschonken heeft. En dat bloed van die zaligmaker, dat alleen een volkomen verzoening is van de zonde. En dat is, gemeente, waar het dan ook om gaat in ons leven. Is dat nou onze bestemming geworden? Omdat we gekocht zijn met het bloed van het lam. Waar leven we nou eigenlijk voor? Jonge mensen, waarvoor zijn we hier nou op aarde? Zijn we hier nou op aarde om ons leven in te vullen met al onze wensen en met al onze verlangens en met al onze plannen en met al onze idealen die we hebben, zodat we straks op een gegeven ogenblik in ons leven kunnen zeggen, we hebben een geslaagd leven en we hebben een mooi leven en we genieten er allemaal van? Of hebben we ontdekt dat de Heere een bestemming voor ons heeft? En dat is niet gemeente deze wereld, dat is niet het Egypte van deze wereld. Hebben we ontdekt dat we mensen zijn die in dit leven onderweg zijn naar de eeuwigheid? Hebben we ontdekt, gemeente, dat we door God geschapen zijn om hem te loven en te prijzen en dat we door eigen schuld niet meer aan dat doel beantwoorden en allemaal verloren mensen zijn. En als er van Gods kant niets gebeurt, dat we dat ook allemaal tot in alle eeuwigheid zullen blijven, maar dat God nu in zijn genade ons heeft opgezocht, zoals hij dat Jacob gedaan heeft en zijn nageslacht, zijn beloften aan ons leven heeft verbonden. En dat we denk ik bijna allemaal dat teken van de doop aan ons voorhoofd dragen, waarin de Heere ook gezegd heeft dat we niet zullen leven voor deze wereld en dat we niet zullen leven alleen maar voor dit tijdelijke leven, maar dat we geroepen worden tot een nieuwe gehoorzaamheid om de Heere, de enige en de waarachtige God, lief te hebben en aan te hangen met heel ons hart, met heel ons verstand en met al onze krachten. Dat we de wereld zullen verlaten, dat we onze oude natuur zullen doden en dat we in een nieuw godzalig leven zullen wandelen. Ik mag dat vanmiddag zeggen, gemeente. En ik moet het vanmiddag zeggen in naam van mijn zender. We zijn het volk van Gods verbond, niet om daar hoogmoedig in te roemen, maar wel om onze bestemming te laten zien. God heeft je niet bedoeld voor de wereld, jonge mens. Ouderen in de kerk, God heeft u niet bedoeld om alleen maar te leven in dit tijdelijke leven. God roept ons uit deze wereld vandaan naar die stad die fundamenten heeft. Niet naar het aardse Kanaan, maar naar dat hemelse Kanaan. Kijk, en dan moet het ook heel duidelijk zijn, als ik die lijnen vanmiddag trek, dat het er dan wel op aankomt dat we persoonlijk door een echt geloof aan de Heere Jezus verbonden worden en leren leven van die beloften die God gegeven heeft in zijn woord en die hij bevestigd heeft in het uur van onze doop. Want ik lees ook in de Bijbel, gemeente, dat er velen uiteindelijk ook uit Egypte gegaan zijn, die de naam van Israël hebben gedragen, maar die uiteindelijk niet tot het echte Israël behoorden. Moet het maar nalezen in 1 Korinthe 11. Dat er zoveel zijn geweest die onder de wolk, onder Mozes hebben geleefd, maar die uiteindelijk het beloofde land niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Maar dat is dan ook de vraag vanmiddag, gemeente. Bij al die voorrechten die de Heere geeft, dat hij ons wegroept uit de wereld en uit de zonde. En dat de Heer het op je hart bindt, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Als dat uiteindelijk allemaal geen effect heeft, gemeente, en als dat uiteindelijk allemaal niet in ons leven komt tot die echte bekering, ja, dan zul je straks nog buiten het beloofde land staan. Zoals dat heel indringend in de Bijbel geschreven staat, ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Zul je dat dan vanmiddag onthouden? Dat als je straks voor eeuwig buiten staat en verloren gaat, dat je nooit de Heere de schuld kunt geven, maar dat je dan de vinger naar jezelf moet wijzen en dat je dan moet zeggen, het is mijn ongeloof dat mij buiten doet staan. Tot in alle eeuwigheid. Kijk, en dat is wat de Heere nou wil veranderen in ons leven, gemeente. En daarom zitten we vanmiddag onder de bediening van het woord en elke zondag. Omdat de Heere dat machtige werk wil doen, waarvan de apostel Petrus later zegt tegen zijn lezers. Daar zegt hij, u bent niet door tijdelijke en vergankelijke dingen zoals zilver en goud verlost. Uit uw ijdele wandeling die u van de Vader overgeleverd is. Maar door dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus, waardoor u verlost bent uit uw ijdele wandeling. En onderweg op aarde vreemdeling bent geworden naar die Godstad die fundamenten heeft. Dat is de vraag die de Heere vanmiddag aan het hart legt, gemeent. Hebben we dat bloed van de Heere Jezus nodig gekregen? Dat juist in die belofte van het evangelie ons zo indringend wordt aangeprezen en aangewezen als het enige waarachter we veilig zijn voor de toorn van God over de zonde, maar ook als de enige weg om werkelijk vrij te zijn, om verlost te worden. Nee, niet uit de heerschappij van Farao, maar dat weten we denk ik ook wel, dat dat beeld van Egypte en de Farao in de Bijbel het beeld is van de heerschappij van de duivel. Dat in ons leven dat wonder gebeurd is. Dat God ons heeft vrijgekocht uit die heerschappij, zoals onze Heidelberger dat zo prachtig zegt in dat eerste antwoord. Dat is toch je enige troost in leven en sterven, dat ik niet langer meer van mezelf ben, maar van die getrouwe zaligmaker, die met zijn dierbaar bloed mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Kijk, en dat geeft zin aan je leven. Dan leef je zoals Petrus het zegt niet langer in die ijdele wandeling waarin je eerst leefde. In een leven zonder God, ook al was dat dan misschien godsdienstig. En ook al zat er een kerkelijk sausje overheen, gemeente. Maar het was alleen maar buitenkant en het was alleen maar vorm. Maar als de Heilige Geest plaats maakt voor de Heere Jezus, voor dat bloed van de Heere Jezus, dat alleen reinigt van de zonde. Als de Heilige Geest laat zien dat ik er niet ben om mezelf, maar dat ik er ben om deze God te dienen, te loven en te prijzen, dan wordt dat allemaal anders in mijn leven, gemeente. Dan ga ik de bestemming van mijn leven zien, dat ik hier op aarde ben, niet voor mezelf, maar om God te loven en te prijzen, dat ik onderweg ben. Is dat in u en in jouw leven werkelijkheid geworden? Dat je zo'n mens bent geworden. En is dat, gemeente, wat we doorgeven? Ook aan onze kinderen en onze kleinkinderen, dat het daarom gaat. Want daar is het Jacob uiteindelijk om te doen. Als hij zijn zonen daar naar de spelonk van Machpela laat gaan, dat ze zullen beseffen, we zijn er om voor deze God te leven. En we leven er niet voor onszelf. Mag ik het vanmiddag met die term uitdrukken en typeren, gemeente? De betekenis van deze exodus, van deze uittocht is dat ze vreemdelingen zullen zijn en zullen blijven daar in Egypte. En dat ze steeds voor ogen zullen houden. Wij horen hier uiteindelijk in Egypte niet, maar wij zullen straks in het beloofde land komen. Daar horen wij thuis en dat is wat we elke keer voor ogen moeten houden. En dat is wat ze elkaar ook steeds voor ogen moeten houden. Dat als ze later nog weer eens bij elkaar zitten, en als ze uit Kanaan zijn teruggekeerd in het land Goshen, dat ze dat tegen elkaar zeggen. Weet je toch, we stonden toch bij het graf van onze vader Jacob, daar bij die spelonk van Machpela. En dat graf, dat zegt ons toch dat we hier vreemdelingen zullen zijn. Dat we hier niet zullen leven als de Egyptenaren. En dat we niet zullen leven met de Egyptenaren. Want die verleiding, die is er elke keer weer geweest, ook voor het volk van God, daar in het land Goshen. Want daar in Egypte, gemeente, daar kon je ook best leven als het ging om de tijdelijke dingen van dit aardse leven. Daar bij de vleespotten van Egypte, daar was het goed toeven om het zomaar eens even te zeggen. En daar had je de schatten van Egypte, daar had je de cultuur van Egypte, en daar had je het uitgaansleven van Egypte, en daar had je het genieten van de zonde in Egypte. Egypte, daar was heel wat te beleven, en daar was heel wat te vinden, en daar was heel wat te feesten. En ik kan me zo voorstellen dat er jongeren waren daar in dat land Goshen, van dat nageslacht van Jacob, dat dat op een gegeven ogenblik ook wel eens zin had om eens even buiten de poorten van dat land Goshen te kijken en daar eens te gaan onderzoeken wat er allemaal in die steden van Egypte gedaan werd en wat daar allemaal te beleven werd. Want daar in het land Goshen, daar hadden ze misschien ook wel eens een keer het gevoel, het is hier ook wel een beetje saai. En dan zou ik me kunnen voorstellen, gemeente, dat er een vader geweest is die tegen zijn jongen gezegd heeft, als je dan toch even buiten de poort gaat kijken, zul je dan wel beseffen dat jouw bestemming niet is om in Egypte te leven en met Egypte te sterven straks, maar dat jouw bestemming is om met het volk van God straks uit te gaan uit Egypte naar het beloofde land. En dat zo'n vader zijn knieën bak. Als die jongen dan toch ging kijken, dat die bad, Heere, wilt u hem alstublieft bewaren, als zijn ogen van alles zien wat er in Egypte te koop is en allemaal te doen is. En dat zo'n jongen, en dat kan dan toch tot het inzicht komt, ook in Egypte is het leven niet te vinden, zoals dat later gebeurde met die jonge man, die als klein kind uit dat land Goshen naar het paleis van Farao was gebracht, om daar verder op te groeien, en op een gegeven ogenblik tot de ontdekking komt, ik hoor hier helemaal niet thuis in Egypte, ik hoor bij dat volk van God daar in het land Goshen. En dan maakt hij de keuze, zegt de Bijbel. En u weet en je weet denk ik wel inmiddels over wie ik het heb. Over Mozes. Die liever met het volk van God kwalijk behandeld wilde worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Die liever de smaadheid van de Heere Jezus wilde dragen dan de schatten van Egypte te hebben, gemeente. Dat is de keuze die deze Mozes maakte. En daarin zie je als het ware om waarom het gaat, jonge mensen, ook in jullie leven. Om die keuze met Mozes, dat je wij leven hier op aarde om deze God van het verbond te dienen. En wat de wereld ook biedt en wat de wereld aan verleidingen ook geeft, het haalt het niet bij wat deze God te bieden heeft. Mag ik je dat nou vanmiddag vragen? Er zitten hier vele jongeren vanmiddag in de kerk en ook veel kinderen. Mag ik je nou vanmiddag vragen, is die keuze al in je hart geboren die Mozes kende, dat je liever met de Heere wilt leven dan te genieten van de zonde? Kijk, je kunt van de zonde genieten. Ons hart van nature vindt dat zo mooi en zo prachtig. En er is zo'n geweldige aantrekkingskracht op alles wat je met je ogen ziet en met je oren kunt horen. Maar heb je nou ook gezien door de Heilige Geest, dat in al die dingen die de wereld te bieden heeft, dat uiteindelijk allemaal zonde is, waar je uiteindelijk mee bedrogen uitkomt voor de eeuwigheid. Jonge mens, ben je al gekomen tot die keuze? De Heere wil die keuze werken. Mozes had dat ook niet van zichzelf. Menselijk gesproken, dan zou je zeggen, dan lag alles alles open voor Mozes om een Egyptenaar te worden en als een Egyptenaar te leven en als een Egyptenaar te sterven. Maar de Heere is zo machtig, die gedenkt aan zijn verbond en aan zijn eigen werk en hij doet dat ook vandaag in onze tijd. We belijden toch immers dat Gods genade onweerstaanbaar is. Gods genadekracht machtiger en sterker is dan alle machten van zonde en verleiding die we ook in ons eigen hart vinden en die ook weer in ons eigen hart tegenkomen. Bij deze God ben je aan het goede adres om een nieuw hart te ontvangen met nieuwe verlangens, met dat verlangen van Mozes. Waardoor je de zonde gaat zien als zonde. En waar het genieten van de zonde dan ineens een heel stuk minder gaat worden. Omdat je gaat ontdekken dat je God ermee verdriet doet. Dat je met Mozes gaat zien. Bij het volk van God behoren. Met dat volk van God optrekken. Dat is van meerwaarde. Dat is van eeuwigheidswaarde. Daar heb je echt alles aan. Voor tijd en eeuwigheid. Kijk, en dan word je vreemdeling op aarde. Want inderdaad, dan komt er wel een soort breuk, laat ik het zomaar eens even zeggen, tussen Egypte en dat land Goos. Dan komt er ook in je leven iets van een breuk, waardoor je gaat ervaren dat de wereld je gaat zien als een vreemdeling, omdat je niet meedoet. En dat je jezelf ook gaat zien als een vreemdeling, omdat je gaat merken dat je uiteindelijk je bestemming niet hebt op deze aarde. Die Exodus-gemeente die daar plaatsvond van Jacobs nageslacht onderweg naar Machpela, die bepaalt er ons vanmiddag ook bij dat we op doorreis zijn. En leven we nu als vreemdeling? Of is er het gevaar en die verleiding, en die is maar al te groot, gemeente, dat weet ik maar al te goed, om je zo aan te passen aan deze wereld en aan onze samenleving, dat je het er eigenlijk ook nog wel erg goed hebt. En dat je veel te weinig beleeft. We zijn vreemdelingen hier op aarde, onderweg op doorreis. Ja, zegt er vanmiddag iemand, dominee, dat is natuurlijk heel, heel mooi gezegd van u vanmiddag. Maar als je nou in dit leven een gelukkig huwelijk hebt en je geniet van je kinderen, al zijn er misschien ook wel zorgen en je hebt kleinkinderen waar je zo ontzettend dankbaar voor bent. En je hebt eigenlijk alles in dit leven wat je ook graag wilt hebben. En dan te beseffen dat je een vreemdeling bent, is dat niet eigenlijk wat tegenstrijdig met elkaar? Nou gemeente, als je een vreemdeling bent, dan word je dat ook in je huwelijk en ook in je gezin. En dan wil ik niet zeggen dat je je vervreemd gaat voelen van je vrouw en van je kinderen. Maar dat je wel gaat ontdekken dat je samen op reis bent. En dat het zo belangrijk is dat je dat samen mag delen. En dat het zo belangrijk is dat je je kinderen daarin voorgaat. En dat je je kleinkinderen daarop mag wijzen. Ik ben een vreemdeling hier op aarde, omdat ik deze God heb lief gekregen. En dat je jongeren ook erop mag wijzen hoe goed het is om de Heere te dienen en om de Heere te vrezen. En dat de dienst van de Heere Jezus moeite waard is, waar een mens nooit geen spijt van krijgt. Vreemdeling zijn op aarde, gemeen. Dat betekent dat je leven anders wordt ingericht. En dat je leven anders gaat dan je misschien zelf wel gedacht had. Maar je gaat ontdekken, gemeente, wat het betekent om als vreemdeling te leven. Het heeft te maken met de keuzes die je maakt. Jonge mens, wat je in je vrije tijd doet. Waar je naartoe gaat als je uitgaat. Wat je aan hebt staan als je je AirPods of je oordopjes in hebt. Want die dichter van Psalm 119, we hebben dat vanmiddag gezongen, die zingt ook. Maar die heeft de gezangen van de vreemdelingschappen die telkens in zijn hoofd, in zijn oren en in zijn hart klinken. Wat zijn de liederen die er in jouw oor klinken? Heeft dat te maken met dat vreemdelingschap hier op aarde, dat je onderweg bent naar de Godstad die fundamenten heeft. Vreemdeling zijn, dat heeft te maken met als je 's avonds op de bank zit en je scrolt over je smartphone of je iPhone, of je bent aan het kijken naar het een en het ander. Dat vreemdelingschap bepaalt hoe je kijkt, hoe je leeft, hoe je zingt, hoe je je gedraagt. Dat is de heilige roeping, gemeente. Ook van het volk van Israël. En dan noem ik maar weer even de apostel Petrus, die dat later ook zal zeggen. En ook zal citeren van wat de Heere zelf gezegd heeft daar bij de berg Sinaï. Gij zijt een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om de deugden van God te verkondigen, die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Dat is onze roeping. Om een afgezonderd volk te zijn. Om een heilig volk te zijn. Nee, niet een zonderloos volk. Maar wel mensen aan wie te herkennen is. Dat is de richting van hun leven. Ze zijn onderweg naar een hemels vaderland. En is dat nou wat de mensen om ons heen kunnen zeggen van ons? Die kerkgangers die daar in het podium op zondag 2 keer naar de kerk gaan, aan die mensen kun je zien dat ze anders zijn, dat ze onderweg zijn. Dat ze vreemdeling zijn. Of zouden ze misschien moeten zeggen, ja, ze gaan dan wel op zondag naar de kerk, maar als je door de week kijkt naar hun levensstijl en hun manier van leven en waar ze allemaal mee bezig zijn, dan zie je helemaal geen verschil met ons. Dat is een aanklacht, gemeente, als het volk van het verbond werelds gaat leven en werelds gaat denken en met de wereld mee gaat doen. En dat is nou wat Jacob zo graag anders ziet bij zijn eigen nageslacht, wanneer hij zegt, jullie moeten me daar begraven in de spelonk van Machpela. Jullie zijn een volk door God geroepen. En dat wil de Heere werken, gemeente. En als we vreemdeling op deze aarde geworden zijn, dan ontdek je elke keer weer wat die dichter van Psalm 119 ook zegt. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Wat zit ik vaak vast aan die aardse dingen? En wat belemmeren ze me soms ook om de dingen geestelijk te zien en te benaderen in mijn leven? Wat heb ik dat licht van de Heilige Geest elke keer weer nodig om met de wereld te breken, de wereld te verlaten en deze God aan te hangen met heel mijn hart? En dat is wat de Heilige Geest wil werken, gemeente. Opdat we zouden verkondigen de deugden van Hem die ons geroepen heeft in ons dagelijks leven om te laten zien hoe groot deze God is, die ons niet laat omkomen met de wereld, maar die juist voor zijn volk verwachting geeft. Want dat is uiteindelijk wat er in deze tekst te zien is, gemeente, wanneer die begrafenisplechtigheid daar heeft plaatsgevonden in de spelonk van Machpela, dan keert Jozef later terug met zijn broeders, gemeente, en allen die met hem opgetogen waren. Het is een hele indrukwekkende begrafenis geweest. We hebben dat gelezen, dat de Kanaanieten er zelfs van onder de indruk zijn van wat ze daar allemaal zien, als daar ook nog een tijd van rouw is, daar bij die spelonk van Machpela. Dit geeft verwachting. Want als Jozef teruggekeerd is, dan zal Jozef later zeggen, ik sterf, dat leest u aan het slot van dit hoofdstuk, maar God zal u zeker bezoeken en hij zal u laten optrekken uit dit land en u brengen in het land dat hij aan Abraham en Isaac en Jacob gezworen heeft. God zal verlossing geven. Gods volk heeft verwachting. Wanneer u vreemdeling geworden bent op de aarde, wanneer jij in je leven hebt mogen ontdekken dat het zo goed is om de Heere te dienen en de Heere te vrezen, dan heb je het echte leven voor je. Waarin deze wereld zoveel zijn die helemaal geen verwachting en geen hoop hebben, omdat in deze wereld het er eigenlijk allemaal zo aan toe gaat, dat je zegt, wat heb je eigenlijk voor een hoop en een verwachting in deze wereld? Gods volk wordt eraan herinnerd in Egypte. We hebben bij het graf gestaan van Jacob, onze vader. Dat graf verwijst naar hem die dood geweest is en die levend geworden is. En dan zeg ik het maar even in nieuwtestamentische bewoordingen. De Heere Jezus die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is die gestorven. U staat misschien ook wel eens bij een graf. Graf van uw geliefde man, van wie u mag weten dat hij bij de Heere is. Van uw geliefde vrouw, van wie u het ook mag geloven. Of van een vader of moeder. En misschien staat er ook nog wel eens een tekst op die erop wijst waar het echt om gaat in het leven. Het is soms wel eens goed gemeend om even weer op een begraafplaats te zijn en bij het graf te staan van je voorgeslacht. En als je dan ook mag weten dat dat mensen waren die de Heere vreesden in al hun eenvoud. En die in datzelfde geloof ook gestorven zijn. Dan is dat wel een heel indringend appel gemeend. Waar zal ik zijn als ik sterven ga? Wat zal mijn eeuwige bestemming zijn? Want als we niet behoren tot dit volk van God, gemeente, tot dat volk dat geleerd heeft vreemdeling op aarde te zijn, dan zijn we op een levensgevaarlijke weg. En dan zullen we straks, gemeente, eeuwig buiten dat nieuwe Jeruzalem zijn in de eeuwige duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Dat is de toekomst van allen die zonder Christus en zonder hoop in deze wereld leven en sterven. En is het daarom vanavond niet toch wel belangrijk om die vraag aan jezelf te stellen. Waar zal ik zijn? Als ik even iets persoonlijks mag zeggen. Toen ik deze preek in mijn eigen gemeente hield en voorbereid had, was ik kort daarvoor en nog weer een keer op de begraafplaats in Nunspeet, waar mijn eigen voorgeslacht begraven ligt, en stond ik bij het graf van mijn opa. Van wie ik als klein jongetje nog heel goed weet, met alle gebreken overigens, maar dat hij de Heere vreesde en de Heere lief had, kon je in alles merken. Toen stond ik na zoveel jaren nog weer eens bij zijn graf, en daar stond boven deze zin uit Psalm 89, ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En toen ik daar stond, toen kwam het naar me toe, want dan kun je dominee zijn, gemeente, en dan kun je een zwart pak aan hebben of weet ik wat. Maar toen kwam de vraag ook naar mezelf toe. Zal ik erbij zijn? Wanneer dat grote koor van die ontelbare scharen zal zingen van Gods goedertieren heen. Dat is een vraag die ik voor mezelf moet beantwoorden. En dat is een vraag die u en jullie voor jezelf moeten beantwoorden. Zul je erbij zijn? Of zul je straks er voor eeuwig buiten staan? Vanavond klinkt nog de nodiging om mee te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij onderweg naar die hemelstad Jeruzalem. Want die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten, het hoofd omhoog, voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugde die alle smart verbandt, daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen.